Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen zingen van Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Eerste vers van Psalm 121. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En zing in aansluiting daarop van Psalm 4, het vierde vers. Schep in mijn hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Het is het vierde vers van Psalm 4. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen onder in de wateren onder de aarde is. Gij zult u verdienen niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Heert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naaste een huis, ge zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes en wel hoofdstuk 17. Johannes 17. Een gebed dat Jezus net voor zijn dood heeft uitgesproken. En dit is wat Jezus gesproken heeft. Hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen. De enige, waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard. De mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt, ze waren uw en gij hebt mij dezelfde gegeven en ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben ze bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven en ze hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben en hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn uw en al het mijne is uw en het uwe is mijn. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt, omdat zij één zijn gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt. Heb ik bewaard en niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld wordt. Maar nu kom ik tot u en spreek dat in de wereld, opdat ze mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, omdat ze van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijk ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als wij één zijn, ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, omdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen. Amen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij hebben oud en nieuw achter de rug. Het oude is voorbij gegaan. En wij beleven vandaag de eerste zondag in het nieuwe jaar onze Here, 2022. En juist in deze dagen hebben wij gedacht aan de eindigheid der dingen. Wij zijn eindige mensen. Een gezang zingt, niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat had zijn waarde en zal blijven bestaan. De tekst voor de prediking van vanmorgen is het derde vers van het hogepriestelijk gebed. En dat zet het nieuwe jaar in het perspectief van het eeuwige leven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Laten we samen de Heere bidden, opdat hij ons licht schenken op de kansel en onder de kansel. Laat ons bidden. Heere, allereerst willen wij uw grote naam ootmoedig dank zeggen dat u ons vanmorgen in de gelegenheid stelt om voor uw aangezicht te verschijnen in uw huis als uw gemeente. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. En nu zijn we niet allemaal in uw huis. Daar is ook een gemeente thuis met ons verbonden, meeluisterend en meekijkend. En wij komen u bidden om de hulp van uw Heilige Geest, opdat die ons leidt. Opdat die ons leidt tot de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus, wien te kennen het eeuwige leven is. Wat zouden wij zijn zonder u, o dierbare borg en zaligmaker, volstrekt verloren mensenkinderen, zonder enig perspectief. En dat wilt u ons ook in alle eerlijkheid voorhouden, opdat wij onze zaligheid buiten onszelf zouden zoeken, in die gezegende borg en middelaar, de Heere Jezus Christus, die naar deze wereld is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat wat verloren was. Dat was zijn missie. Daartoe hebt u hem uit de hemel gezonden om dat werk te doen. En met welke toewijding hebt u dat gedaan, Heere Jezus? Als wij lezen van uw omwandeling op aarde, dan mogen wij ons grotelijks verwonderen hoe u dag aan dag het land doorwandelde waar u geboren bent en zelfs daarbuiten, om zondaren uit de duisternis te trekken tot uw wonderbaar licht. Hoeveel zijn er niet geweest die u hebben gevolgd? Hoeveel zijn er niet geweest die u hebben liefgekregen? Heere, u hebt er zoveel genezen van allerlei kwalen, zelfs uit de doden opgewekt, maar allermeest wel uw harten ingewonnen door uw woord en voor de dienst aan u. Het waren zij die door de Vader aan u gegeven zijn, omdat zij hebben bekend en geloofd dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En daar komt het ook voor ons op aan, dat dat uit ons hart mag klinken. Dat u onze koning en onze Heer en onze zaligmaker bent. Dat we er weet van mogen hebben hoe wij met ons verloren leven tot u de toevlucht namen. Dat er geen andere weg meer voor ons overblijft dan tot u te gaan. Heere, waar dan heen tot u alleen? Gij alleen zult mij vertroosten. Die weg tot de Vader hebt u immers ontsloten door uw zoen en kruisverdiensten, door dat volkomen offer, dat wanneer wij door het geloof de hand op dat offer mogen leggen, weet mogen hebben van de vergeving van zonden, in en door de Heer Jezus Christus. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Heere, trek ons dan onweerstaanbaar naar u toe, door die koorden van goedertierenheid, gedreven door uw eeuwige zondaarliefde. En leer ons ons leven in uw dienst te besteden, opdat wij geënt mogen worden in die wijnstok Christus, opdat wij in hem zouden blijven. Ik in u en gij in mij, opdat wij veel vrucht mogen dragen van geloof en van bekering. Heere, gedenk ons hier in uw huis, op en onder de kansel. Wil met uw gemeente thuis zijn, dat ook daar dat woord zijn genadige uitwerking zal mogen hebben in de harten van alle horens. Geef dat ook de kinderen acht mogen geven op de dingen die van u gezegd worden. Wij vragen het u alles om Jezus wil in de vergeving van onze zonden. Amen. De kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. De dominee Volkers en zijn vrouw zijn de komende week niet aanwezig. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. Vrijdagmorgen zal er gebedskring worden gehouden. En wat de collecte betreft, u mag de Heere dienen met uw gave door het werk van de diaconie en de kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank. En in de collectezakken bij de uitgang. Het doel van de diaconie is de Bonissa-zending. De eerste zak is voor de kerkvoogdij en de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Tot zover de mededelingen. En wij gaan nu samen zingen van Psalm 103. En daarvan het tweede vers looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Het is het tweede vers van Psalm 103. Gemeente, het hoge priesterlijk gebed is zo, ja, ongeveer 12 uur voor de dood van Christus door hem uitgesproken. En het is een gebed dat gericht is rechtstreeks tot zijn hemelse Vader. Dat moet ons al met extra veel belangstelling laten luisteren naar wat hij allemaal gezegd heeft, zo kort voor zijn heen gaan. En bovendien heeft hij dat gebed hardop uitgesproken. Zijn discipelen waren erbij, 11 man sterk. Judas was al weg. Jezus noemt hem nog in zijn gebed zelf. Hoe hij aan het verderf is overgegeven. Ontzaglijke realiteit als je 3 jaar met Jezus opgetrokken bent. Zelfs nog een speciaal plekje had. Als zeg maar minister van Financiën. Een vertrouwensfunctie. En dat nou uitgerekend deze man om 30 zilverlingen zijn meester gaat verraden. Dat staat nu te gebeuren, dat weet hij. En hoe? Met een kus. Een kus die symbool staat voor de liefde. En die hij gebruikt om zijn meester te verraden. Zelfs hij heeft nog een plek in dit gebed van Jezus. En zijn discipelen hebben het gehoord. En nu heeft het de Heilige Geest behaagd om dat gebed op te tekenen. Te laten optekenen. En dan mogen wij getuigen daarvan zijn. Wij mogen als het ware met Jezus in zijn binnenkamer verblijven. Om te horen wat hij te zeggen heeft tot zijn hemelse Vader. En hij zegt dit. Hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, de ure is gekomen. Hij weet dus wat hem te wachten staat. Wij weten niets van wat ons te wachten staat. We zijn in een nieuw jaar gekomen en weten niets. Wij weten niet wat ons vandaag zal overkomen. Wij weten niet wat ons zal overkomen hier in de kerk. Ik ben ooit eens een keer een kerk ingegaan zonder enige verwachting, door toeval, bij geval, zeggen we het dan bijbels. En daar grijpt de Heer hem in mijn hart. En dit is wat. Dat overkomt je gewoon. Dat had ik niet kunnen denken toen ik daar binnen stapte. Daar is een totaal ander mens de kerk uitgaat als dat je erin gegaan bent. Maar dat doet de Heilige Geest. En daarom hebben we ook samen om die Heilige Geest gebeden. Het is ook voor onze jongeren zo belangrijk dat we dat weten. Je hebt het gezongen, maar misschien gedachteloos. Die uw krankheden kent en zijn liefderijk geneest, die van verderf je leven wil verschonen, dat niet alleen, met goedheid en barmhartigheid je kronen. Hij gaat je gewoon versieren. Met goedheid en barmhartigheid. Hij gaat je versieren met het beeld van Christus. De Heer pronkt met zijn kerk. Hij zegt tegen zijn kerk: je bent de schoonste onder de vrouwen. Het staat zo haaks op ons bestaan. Maar dat is wat er gebeurt als God genade verheerlijkt in je leven. Want waar is Jezus voor gekomen? Waarom gaat hij hier straks de dood in? Om de zonde weg te dragen als het lam van God. En wel zo dat ze geworpen worden in een zee van eeuwige vergetelheid. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan worden wij opgeroepen om op dat lam van God te zien dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. En dan mag ik weten, rechtvaardig voor God te zijn. Geen zonde meer. De schuld uw volks heb ge uit uw boek gedaan. Zondig ik dan nooit meer? Helaas wel. Luther heeft dat ook zo doorleefd. Dat hij tegelijk zondaar was. En tegelijk rechtvaardig. Zondaar in zichzelf. Volkomen rechtvaardig. In en door de Heer Jezus Christus. Ik heb het in mijn gebed al verwoord. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is voor God. Alleen om Christus wil kan ik voor hem bestaan. Vader, de uur is gekomen. Nou, en ik heb u gezegd, hij weet precies wat hem te gebeuren staat. En dan zegt hij: verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon verheerlijkt worden. Dat is zo bijzonder. En dat zul je dat hele gebed horen. hoe hij niet spreekt over de diepte van zijn vernedering. Terwijl hem dat allemaal te wachten staat. Dat hij tenslotte aan een kruishout gehangen ten onder gaat. Het oordeel van God over de zonde draagt. Maar dat hij alleen maar spreekt over zijn verheerlijking. Allereerst over de verheerlijking van zijn Vader. Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijk. Dus de verheerlijking van de Zoon wordt hier in het licht geplaatst van de verheerlijking van de Vader. En dat woord verheerlijking vinden we steeds weer terug. Kijk maar in vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Kijk maar in vers 5. En nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Daar herinnert hij als het ware zijn Vader aan de heerlijkheid die hij van voor zijn menswording, voor zijn komst naar de aarde had bij de Vader. U weet het, toen was hij geen mens. Toen was hij samen met de Vader, God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Die volmaakte drie-eenheid. En had God een vermaak in zijn Zoon. Het was zijn troetelkind. Hij had zijn vermaking in hem, zo lezen. En dan is daar de bereidwilligheid van de Zoon op aangeven van de Vader om naar deze aarde te gaan als mens. En dan legt hij als het ware al die heerlijkheid af. En dan is hij bereid om in de menselijke natuur naar deze aarde te komen. Hij is geboren net als wij. Daar was geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben, zegt de Bijbel. Alle heerlijkheid was weg. Alleen door het geloof wordt de heerlijkheid in dit kind gezien. Hoe heeft Simeon ogen gekregen van de Heilige Geest om te zien dat daar een bijzonder kind binnengedragen werd door Jozef en Maria? Hij heeft het gezongen. Hij heeft in dat kind het licht der wereld gezien, voor de heiden en voor de Joden. Een licht zo groot, zo schoon. Nu ziet hij in die menselijke natuur van Jezus dan de hemelse licht. Daar heeft hij dus ogen voor gehad om te zien. Een licht zo groot, zo schoon. Gedaald van zijn hemels troon straalt volk bij volk in de ogen. Nu hij het blindgezicht van het heidendom verlicht, dan zingt hij eerst over de heidenen, dat zijn alle niet-Joden. Dan zingt hij ook over de gemeente van Abbebroek. Opdat dat licht ook door ons gezien zal worden. En Israël zal verhogen. Jazeker. Dat volk dat in duisternis wandelde, zou een groot licht zien. Nou, u weet het. Dat heil heeft God nu doen verkonden voor dat hele volk. Zo is het door de engel verwoord namens de hemelse Vader. Met welk het gehele volk wezen zal. Namelijk dat voor u heden geboren is de zaligmaker. Welk is Christus de Heer? Die zaligmaker is de eerste plaats aan het Joodse volk geschonken. Maar dat was voor de Heere God te gering. Hij wilde ook dat het een zaligmaker van de gemeente van Abbenbroek zou zijn. En daarom wordt hij nu gepreekt. Nu wacht hij om genadig te zijn voor al degenen die nog nooit tot de kennis van Christus gekomen zijn. Want daar gaan we naartoe, hè? Naar die kennis van Christus in de tekst voren. Maar wat een heerlijk woord dat Jezus in het geloof over zijn bitter lijden en sterven heen gezien heeft. Geen woord hierover Zijn lijden in Gethsemane, dat is ook merkwaardig dat Johannes dat helemaal overslaat. Hoofdstuk 18 begint bij de gevangenneming. Johannes is de enige evangelist die niet spreekt over dat bitter lijden in de hof van Gethsemane, maar in de plaats daarvan, zo zou je het kunnen zeggen, het hoge priestelijk gebed heeft gezet, wat bij de andere evangelisten weer niet wordt gehoord. In plaats van Gethsemane, het hoge priesterlijk gebed. Maar wij weten wat zich daar heeft afgespeeld. En ondanks dat hij aan de ingang hier van Gethsemane staat, laat hij dit gebed aan ons horen. En we weten allemaal hoe hij straks ook bidt. Als een worm en geen man door het stof van de aarde kruipt. En het tot drie maal toe uitroept in de uiterste benauwdheid. Zijn discipelen zelfs de hulp heeft geroepen. Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. En dan worstelt hij om die drinkbeker die hem op de handen gesteld wordt, vol met de toren van God over u en mijn zonde, om die te drinken. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan weet u dat hij al die angsten mag overwinnen en dan in het geloof heen gaat. En tegen zijn discipelen zegt, sta op, laat ons van hier gaan, want die mij verraadt is nabij. En hoe hij dan in diezelfde hof als Israëls held, ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren, als een held voor zijn kerk gaat staan en aan zijn vijanden vraagt, wie zoekt gij? Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En dan mogen ze allemaal een veilig heen komen zoeken. En dan geeft hij zich over om de weg te gaan die u en ik hadden moeten gaan. Hè? Kijk, als je op zulke momenten geloof ontvangt, dan krijg je hem op dit moment al lief. Hij gaat voor mij die weg. Dat ga je in het geloof geloven. Dat zijn lijden en sterven plaatsvervangend zijn geweest. Dat er nu één is geweest die op mijn plaats wilde gaan staan. En die ook plaatsvervangend gestorven is. Dan helpt Paulus ons een handje om dat te geloven. Dan zegt hij, hij is gestorven om onze zonden. En hij is opgestaan tot onze rechtvaardigmaking. Want als hij dat offer gebracht heeft, als het oordeel van God over de zonde volkomen is weggenomen, zegt hij, het is volbracht. En hier in dit gebed spreekt hij er al over dat het volbracht is. Ongelooflijk allemaal, hè? Gelijkerwijs gij macht gegeven hebt over alle vlees. Opdat gij, wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. Ik heb u verheerlijk op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En dan staat er voor dat voleindig hetzelfde woord als dat Jezus heeft uitgesproken op de kruisheuvel Golgotha. Het is volbracht. En dan is het ook goed. Dan geeft hij de geest in de handen van de Vader. En dan wordt hij begraven, hij krijgt de begrafenis in een nieuwe graf waarin nog nooit iemand gelegen had. En we weten het. We gaan het straks ook zingen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Hoe zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft hij vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. Vandaar dat hij God verheerlijkt. Dat gaat gebeuren, dat weet hij. Het is voor hem al gebeurd. Hij heeft hem verheerlijkt. En niet alleen dat is opgestaan van de dood. Nee, gij voert ten hemel op vol eer de kerker. Werd u buit, o Heer, gij zaagt uw strijd bekronen. En nu is hij in de hemel ons ten goede. Hij bidt voor zijn kerk. God heeft hem macht gegeven. Wat heerlijk, hè? In Jesaja 9. Hier is de ure gekomen dat hij gaat sterven. Maar in Jesaja 9 wordt ons de geboorte van Jezus aangekondigd, alsof het al gebeurd is. Net als hier. Hier duurt het 12 uur voordat het voltrokken wordt. Maar in Jesaja 9 duurt het nog 800 jaar. Maar wat lees ik? Een kind is ons geboren. En een zoon is ons gegeven. Alsof het gebeurd is. En de heerschappij is op zijn schouder. En wat lees ik hier in het hogepriesterlijk gebed? Gelijkerwijs gij je macht gegeven hebt over alle vlees. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad. En dan sterke God. Een kind. Een mensenkind. Sterke God. Ik heb tegen mijn catechisanten altijd geleerd. De Heer Jezus is geworden die hij niet was. Mens. En hij is gebleven die hij was. God. Sterke God. Wordt zelfs al bij deze tekst in Jesaja 9 gezegd. En dan nog Vader der eeuwigheid. Ja. Zo is die vereenzelvigd geweest met de Vader. Want hij was samen met de Vader God. Ik en de Vader zijn één. En hoe komt dat hier in dit hoge priesterlijk gebed ook tevoorschijn? Hoe die Vader en die Zoon één zijn. En zegt hij, zoals wij elkaar lief hebben, Vader en Zoon. Zo zullen al degenen die gij mij gegeven hebt ook één zijn. Vanwege diezelfde liefde. Ja, als je dat leest, dan schaam je eigenlijk voor de verbrokenheid van de kerk, hè? Maar hier op aarde is alles ten dele. Maar het zal worden één kudde en één herder. Maar het is ook al heerlijk als je het hier samen goed kan vinden. Hè? Als je de liefde tot elkaar mag beleven over de kerkmuren heen. Jezus heeft al gezegd, die discipelen waren zo trots op die tempel en die mooie gebouwen. Jezus zegt, geen ene steen zal op de andere gelaten worden. En wij maar bouwen. Er is maar één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Zullen we het nooit vergeten? En zo moeten we met elkaar omgaan. En wat heerlijk als je elkaar mag ontmoeten zo. Dat we samen mogen spreken over die ene naam die er onder de hemel, onder de mens is gegeven, door welke wij zalig moeten worden. De heerschappij is op zijn schouder. Sterke God, Vader der eeuwigheid. Opdat al wat u hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geeft. Nou, en wie waren dat nou ook weer? Die gegevenen van de Vader. Nou, dat staat ook in dit gebed, hoor. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld hebt gegeven. Christus heeft die naam geopenbaard van de hemelse Vader. Ze waren van u en gij hebt ze mij gegeven en ze hebben uw woord bewaard. Ik vind het zo mooi om dit te lezen. Hè? Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze ontvangen. Lieve mensen, dat nou het geheim hoe wij een gegevene van de Vader worden. Wanneer wij de woorden van Christus ontvangen voor wat ze waarlijk zijn. Woorden van God. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze ontvangen en ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Nou, dit is het woord wat onder u verkondigd wordt. En het is dus de bedoeling dat het ontvangen wordt. Voor wat het waarlijk is, het woord van God. Voel je hoe ernstig de prediking van het evangelie is? Dat het scheiding maakt. Tussen niet ontvangen of wel ontvangen. En tegelijkertijd ook hoe liefdevol dat evangelie is. Want het evangelie zelf bedoelt ontvangen te worden. God laat het preken opdat het ontvangen wordt. En waar het ontvangen wordt, daar worden wij de gegevenen van de Vader. En dan is het zo wonderlijk als het nou van u of jou zou moeten afhangen. Dan zou je het weer niet ontvangen. Want daar zullen er zijn hier en thuis die zeggen, ja luister eens, ik zit nou al 34 jaar in die kerk. En het heeft mij nog nooit geraakt hoor, moet ik je eerlijk zeggen. Gelukkig dat dit woord door de Heilige Geest zelf in de Bijbel terecht is gekomen. En dat het woord nog steeds verkondigd wordt met het doel dat het ontvangen wordt in de hart. En die geest die dit woord laat horen, die zorgt er ook voor dat het gehoord wordt. Wie oren heeft, die moet horen wat de geest tot de gemeente zegt. En wat heb ik dan? Dan heb ik het eeuwige leven. Want dat is wat er in onze tekst staat. Hij geeft het eeuwige leven, staat er. En dan wordt er gezegd, en dit is het eeuwige leven. En dan krijgen we geen definitie van hoe dat eeuwige leven er allemaal uit zal zien en wat het allemaal in zal houden. Nee. Ik vestig de aandacht op de woorden, dit is het eeuwige leven. Het is het, wat dan? Dat zijn dus woorden van Jezus, hè? Dat zij u kennen, de enige waarachtige God. Er is dus maar één God. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Een andere God is er niet. Alle andere goden zijn bedenksels van mensen. En er zijn wat goden. Dat was in de tijd van Jezus niet minder hoor. Want in de tijd van Jezus overheerste de Romeinse bezetter. En die Romeinen, dat waren polytheïsten. Veel goden betekende dat. Die hadden zelf al heel veel goden, het sterrenstelsel vol met goden. Maar als zij, en dat waren zij, als zij, ze waren veroveraars, als zij weer andere landen aan zich onderwierpen, dan accepteerden, dat was de tactiek van de Romeinen, dan accepteerden ze dat de goden van het land dat zij bezet hielden, gediend konden en mochten worden. En dat was om het volk rustig te houden. Neem een volk een cultuur af en je krijgt verzet en opstand. En dat wisten ze heel goed. Vandaar, hou je eigen cultuur en hou vooral ook je goden. Geen probleem. De Joden mochten vrijuit hun godsdienst uitoefenen. Tenzij het de wet van de Romeinen overtrad. Veel godendom. En Jezus zegt te midden van die sfeer. De ene ware God. En dat mag toch ook wel in ons land klinken. Waar zoveel goden gediend worden. Ook de oude goden, de eeuwenoude goden. Hoe vaak zie je geen Boeddha-beelden in de tuin staan, gewoon bij mensen die uit de Nederlandse cultuur komen. En een groot Boeddha-beeld in de tuin. Die yoga bedrijven in hun eigen tuin op een matje. En dan in hogere sferen terechtkomen. Wat denkt u van Allah en zijn profeet Mohammed? Kinderen die op niet-reformatorische scholen zitten, die krijgen op vele christelijke scholen te horen dat en Allah en God dezelfde God is. Ach, u weet het, hè? Wat een scheur er gevallen is tussen Isaac en Ismaël. O, de God van Ismaël is niet de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En u heeft het God behaagd om dat evangelie van de Heer Jezus Christus, die al bij Abraham, ja verder nog, maar laat maar Abraham vanwege het verbond noem ik die naam, die bij Abraham al in het vooruitzicht gesteld had in hem, al de geslachten van de aarde gezegend zal worden. En hoe dat in en door Christus waar is geworden. En dan zou je zeggen, al de geslachten van de aarde, wereldwijd, hoe zal het ooit kunnen? Nou, hier is het bewijs. Al de geslachten van de aarde. Hier zijn zondaren geweest die zich zalig hebben geluisterd aan het woord van Christus. Die hun hart hebben gegeven aan hem. Moede kom ik, arm en naakt, tot die God die zalig maakt. Die ene, ware God, zegt Jezus. En dan denk ik ook nog aan de moderne afgoden van deze tijd. We hebben weer een nieuwe God sinds korte tijd. Max Verstappen. Ja, u kunt erom lachen, maar het is waar. Ja. Max Verstappen. Wat een aanbidders. Mensen zijn volslagen door het lint heen. Omdat iemand met meer dan 300 kilometer over een circuit raast. En zich vandaag of morgen op een hoop rijdt. Dan moet je het verschil zien, hè? Zo'n Max Verstappen, wat een roem en eer. En dan kijk ik naar mijn dierbare borg en zaligmaker Jezus Christus en die hangt daar dan helemaal naakt aan een kruishout langzaam te sterven. Dan mag je kiezen. Je weet het, hè, Pilatus, die liet de moordenaar naast Jezus staan. Barabbas. En hier stond Jezus. Nou, voor wie kies je nou? Laat Barabbas los. Ja. Hebben u ooit 16 pagina's in de Telegraaf gelezen over de Heer Jezus? Ik heb ze gelezen van Max Verstappen. 16. Verschrikkelijk, hè? Maar je moet wel weten dat het allemaal gebeurt. We moeten weten in welke tijd we leven. Er zullen vele Christussen komen. Zo staat het in de Bijbel. Vele. Het houdt niet bij hem op. En wat denken wij van de voetbalgod? Koning voetbal, hè? Zo wordt hij toch genoemd. Koning voetbal. En de voetballers van Ajax zijn de godenzonen. Ja. Kom, waar ligt onze keus? Dit is het eeuwige leven. U weet het, hè? Er is een speciale begraafplaats in Rotterdam, waar de Feyenoorders mogen liggen. Dan word je eerst met de lijkwagen het veld opgereden in de Kuip. En dan zing je samen geen woorden, maar daden en dan ga je naar het graf. Of naar de crematie over. Dat zou wel meestal zo zijn. Maar zo ver reikt dat, hè? Ja. En dan mag ik naar mijn koning zien. En dan denk ik, Heere, wat onderscheidt mij? En dan wordt hij begraven. En wat nou nog nooit gebeurd is en wat met Max Verstappen ook niet zal gebeuren als die komt overlijden. Ten derde dagen staat hij op uit de doden, verrijst hij. Daar is hij hiermee bezig, hè? Hij verheerlijkt, hij wordt verheerlijkt. De Vader wordt verheerlijkt, de Zoon wordt verheerlijkt. En de kerk zelf wordt verheerlijkt, de bruid. Want de heerlijkheid die hij heeft, legt hij op zijn bruidsgemeente, op zijn kind, op zijn kerk. Wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. Dat zij u kennen, de enige en waarachtige God. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En wat is dat nou, dat kennen van God? Ja. Wij weten wel wat kennen is. Ik ken mijn les. Iets wat je uit je hoofd leert of wat je bewaart in je hoofd, dat is kennen. In onderscheid van kunnen, hè? Dat is een prestatie die ik kan leveren. Ik kan fietsen en ik kan hollen en ik kan goed leren. Maar ik ken mijn les. En over dat kennen gaat het, maar niet over het kennen van een lesje, ook niet over het kennen van allerlei bijbelteksten, hoe belangrijk dat ook is in je leven. Maar dit kennen is een kennen met het hart. Dit is een kennen in het geloof. Het is je toevertrouwen aan hem. Ten diepste is het kennen, het bijbelse kennen, gemeenschap hebben. Gemeenschap hebben met God. Door het geloof. Je innig met hem verbonden wezen. Het is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Dat kennen. En dan spreekt de Bijbel zelfs over kennen en vervolgen te kennen. Dat wil zeggen dat die kennis in het geloofsleven van God steeds verdiept wordt, verrijkt wordt. Je mag steeds meer van hem leren kennen. Het is een kennen in liefde. Dat is het allervoornaamste. Er staat ook in de Bijbel het geloof, het gelovige kennen is werkzaam door de liefde. Buiten die liefde is er geen kennis. En buiten die liefde is er geen geloof. Ik moet aan David denken. Dat is oud-testamentisch. Wij komen straks nog bij het kennen van de Heer Jezus Christus. Want God wordt alleen gekend in het aangezicht van Jezus Christus. Alleen de oud-testamentische gemeente moest het doen met vergezichten. Ze hebben hem van verre gezien, staat er in de Hebreeënbrief, en omhelst. Ze zijn hem tegengekomen in de dienst van de offeranden en van de inzetting. Maar toch is er een innige kennis geweest. Als je Psalm 23, dat is een van die psalmen, die zegt, ja, wat komt daar veel in tot uiting? David, die zelf herder is geweest, die dus weet hoe lief dat hij zijn schapen had, hè? Die had er zijn leven voor over. Die zegt, de Heer is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. En het goede en de weldadigheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Dat is kennen. Wat denk je van Salomo? Die het Hooglied heeft geschreven. Wat een diepe kennis legt hij bloot waar het gaat over de liefde tussen Christus en zijn bruidegom of haar bruidegom. Wat een innigheid wordt daarin gehoord. Als haar gevraagd wordt om te zeggen, wat is uw liefste meer dan een ander liefste, dan schildert ze hem echt van top tot teen. Ze begint bij zijn hoofd en ze eindigt bij zijn voeten. En dan tenslotte zegt ze, en alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Wat denk je van Asaf? Kennen van Asaf, Psalm 73. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart? Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Kennen. Ik moet door, want de tijd gaat door. Want ik wil toch zeker ook over het kennen van de Heer Jezus spreken. Het kennen van God. Dit is het eeuwige leven, dat wij de enige en ware God kennen. Dit is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En die is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die Christus die beloofd is, in dat zaad van Abraham, als van één, zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. Nou, en deze Jezus is gekomen. En vlak voordat hij naar de hemel toe gaat, heeft hij die befaamde woorden gesproken tot zijn discipelen. Ga dan heen in de hele wereld en verkondigt en predikt het evangelie aan alle creaturen, aan alle schepselen. Dat was zijn grote missie geweest hier op aarde, om het koninkrijk Gods te verkondigen. En als die heen gaat, wil hij dat die boodschap van dat koninkrijk wereldwijd gestalte zal krijgen. En door de kracht van de geest die hij beloofd had, is dat woord ook uitgegaan naar alle delen van de wereld. en tot op de dag mag door miljoenen mensen dat woord worden gehoord. En wij ook, hier en thuis, onder de beademing van de Heilige Geest in de verkondiging van het woord. Dat ze u kennen, de enige en waarachtige God. En dan zegt Jezus van zichzelf, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Letterlijk staat er die gij weggezonden hebt. Je zou kunnen zeggen die gij weggestuurd hebt, maar dan met een goede bedoeling. Weggestuurd om zalig te maken dat wat verloren is. Dat is zijn grote doel geweest. En hij wilde dat, hè? Die befaamde woorden uit Psalm 40. Zie, ik kom. Ik kom. En hij is gekomen. En dit is nou het eeuwige leven. Dat wij hem kennen. En dan wordt hij ook gekend zoals de hemelse Vader gekend wordt. Alleen, wat een verschil, nietwaar? God buiten Christus zou niet te kennen zijn, want hij is een eeuwige gloed en een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. Als God iets van zijn heerlijkheid toont hier in deze wereld, is het altijd een afgeleide van, anders zouden we sterven. Maar dan wordt God vlees. Ons vlees neemt hij aan. Wij die naar lichaam en ziel gezondigd hebben. En daarom aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Daarom zendt God zijn zoon in dat vlees. Opdat hij naar lichaam en ziel de straf die wij verdiend hebben zou dragen. Waarlijk, hij heeft onze aller ongerechtigheid op zich genomen. Zo is hij als een lam ter slachting geleid. En nu gaat het om de kennis van hem. God geopenbaard in het vlees. Jezus zegt het ook hier, dat hij zich geopenbaard heeft. Hij heeft zich bekend gemaakt. Hij heeft het ook gevraagd aan zijn discipelen. Wie zeggen jullie dat ik ben? En dan mag Petrus antwoorden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt Jezus, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. En op die belijdenis is de kerk van Christus gebouwd. En wordt hij gebouwd tot op de dag van vandaag. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en waarachtige God. En uw Zoon Jezus Christus die gij gezonden hebt. En diezelfde Johannes die dit nou schrijft, die schrijft dan zo mooi in Johannes 1. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, dat waren de Joden. En de massa heeft hem verworpen, dat weet u. Maar ze zullen komen tot de aanneming van hem. Want al die beloften die aangaande dit volk nog in de Bijbel staan, zullen vervuld worden. Dat zijn de beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. Hoef je geen twijfel over te hebben. Maar nu gaat het om ons. Of wij hem mogen kennen. Dan denk ik aan Johannes, zoals ik u zojuist zei. Wij, zegt hij, hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de enige geborene van de Vader, vol van genade, vol van waarheid. Zo heeft hij de Heer Jezus Christus leren kennen voor zijn eigen hart en leven en met hem ook de andere discipelen. En dan komen we bij dat cruciale moment dat zelfs een discipel die hem verloochend heeft, die gewoon gezegd heeft dat hij niet kende. Weet je het nog? In de zaal van Caiaphas? Ik ken die mens niet. Ja, jij was bij hem. Jij was bij hem. Nee, ik niet. Onder vloeken en eed zweren heeft hij beleden dat hij Jezus niet kende. Terwijl hij had beleden: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan, als Jezus is opgestaan van de doden en zijn discipelen ontmoet bij het meer van Genesaret, dan vraagt hij aan Jezus: Simon, of vraagt hij aan Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dat is nu die kennis van de liefde. En we weten hoe heerlijk de Heer Jezus daar mee om is gegaan. Hij heeft hem in zijn ambt hersteld. En hij heeft hem alles gegeven wat nodig was om apostel voor Jezus te zijn. Apostel betekent letterlijk weggezonden. Hij zal inderdaad door Christus zelf weggezonden worden. Ja, en nou begrijpt u wel, nu komen we tot het einde van de dienst en dan ga ik vragen: kent gij die naam nog niet? En dan kennen met het hart, hè? Wij kennen de naam Jezus allemaal, maar kennen met het hart. Ja, misschien vind je het erg onaangenaam dat die vraag hier gesteld wordt. Zou ik me kunnen voorstellen. Vroeg het ooit eens aan een oude tante van mij, ze is al lang overleden. En haar antwoord was dit: oh, zegt ze, jij wordt persoonlijk. Ja, dat moest ik niet doen, hè. En misschien denk je dat nou ook wel. Oh, nou word je persoonlijk. Ja. Kent gij die naam nog niet? Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en hij heelt alle smart. Wat hebben we erop tegen om door hem zalig gemaakt te worden van al onze zonden? Of zeg je nou: ik blijf maar liever in die zonde. Ja, dat staat dan ook nog een keer in de Bijbel. Blijf dan maar in uw zonde. Er kan dus een moment komen in een mensenleven dat God dat zegt: blijf dan maar in je zonde. Als je die zonde dan zo lief hebt en die zonde zo wil koesteren, blijf er dan maar in. Maar dat zeg ik u niet. Ik vraag u nog, en jou ook: kent gij die naam nog niet? En nou hoor ik kinderen van God denken, thuis en in de kerk: o dominee, die naam is mij alles geworden. Die naam, zo heilig, zo groot en zo goed. Dat is een naam boven alle namen. Als ik die naam hoor, dan gaan de snaren van mijn ziel trillen. Die naam draagt mijn heiland. En die naam, die kent nog vele andere namen. En die vind ik nog allemaal terug in mijn Bijbel. En door Gods genade komen ze ook terug in mijn hart. Soms zeg ik Heere tegen hem. Soms zeg ik o Heere God tegen hem. Dan zeg ik Heiland. Dan zeg ik Borg. En dan zeg ik Zaligmaker. En dan zeg ik Toevlucht. En dan zeg ik Rotssteen. En dan zeg ik Bruidegom. En dan zeg ik Liefste. En wat er bijna altijd voorkomt, is het mijn. Mijn Heere. Mijn God. Dat is het geloof eigen. Mijn zaligmaker. Mijn rotssteen. Mijn burcht. Mijn hoop. Maar dit is wel de mooiste naam. Omdat in die naam eigenlijk heel het wezen van God geopenbaard wordt. Jezus. Want dat betekent de Heere, de God van het verbond, de hemelse Vader, die redt. En die redt in en door Jezus. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Mijn Jezus. O, laat dat maar het antwoord zijn op de prediking. Wat zal de hemel blij zijn? Wat zal de hemel blij zijn? Als die naam Heer mag ontvangen. Ik ga eindigen. Het is een couplet van het bekende gezang, wat wij ook wel zingen, denk ik niet in de kerk, maar wel thuis. Jezus, uw verzoenend sterf is het rustpunt van mijn hart. En daar is een couplet en daar ga ik mee eindigen. Vader vol van mededogen, zie ons arme zondaars aan. Sla op ons uw vriendelijk ogen. Jezus heeft voor ons voldaan. Ja, hij heeft voor ons voldaan. God neemt ons als zondaars aan. Hetzelfde recht dat hem deed sterven, doet ons het eeuwig leven erven. En nu kijk ik even naar het bord, daar staat op. En dat ga je nou helemaal begrijpen, 48 vers 6. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Amen. Die psalm gaan we zingen, psalm 48, vers 6. Laat ons danken en bidden. Heere, dat de belijdenis van ons hart mag zijn. Deze God, die ons zo nabij is gekomen, de Heer Jezus Christus, is onze God. Hij die ons het eeuwige leven geeft. Niet het leven dat zal komen, maar het leven dat wij hebben. Dit is het eeuwige leven, dat is die beginsel van de eeuwige vreugde die in ons woont als deze Christus ons leven is geworden. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind. Het is de blijdschap die u schijnt. De blijdschap van het geloof. Wij zullen in zijn naam ons al de dag verblijden. Heere, dat die genade ons deel mag zijn of worden, is onze hartelijke wens en bede. Wat kunnen we nu nog beter doen dan verheugd te zijn in God, naar waarde nooit te danken. Vanwege dat volkomen werk dat u tot stand hebt gebracht, dat het rustpunt mag worden van al degenen die dat woord hebben ontvangen als het woord van u. Dat zijn de gegevenen van de Vader. Die hebben het bloed der verzoening kostbaar leren achten voor eigen hart en leven. Die hebben hun doop leren verstaan. Vertrouwend op dat teken en zegel dat aan het voorhoofd is vastgemaakt. Betekent en verzegeld. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Heren, wij danken u voor het woord. Verzoen ook het tekort, het zondig dat er was in spreken en luisteren. Wij mogen u bidden voor deze uw gemeente. Voor haar herder en leraar die gij aan hen hebt geschonken. Wil onze broeder alles schenken wat nodig is. In bijzonder in de bediening van het woord. Dat machtige middel dat u hebt gegeven, het lijkt zo onogelijk, maar ondertussen zijn er al miljoenen door zalig geworden in de loop der eeuwen en dat werk gaat nog voort naar uw eigen belofte. Dat woord zal nooit ledig tot u weerkeren, maar doen hetgeen u behaagt. En het behaagt u om door de dwaasheid der prediking zalig te maken hen die geloven. Dat geloof dat een vrucht is van de verkondiging van het evangelie. Heren, we bidden u voor de broeders van de kerkenraad. Zegen hen in hun ambtelijke bediening. Mogen ze ook al hun kracht en hulp alleen van u verwachten. Ziende op die overste leidsman en volleinder des geloofs, de Heer Jezus Christus. Gedenk allen die een taak hebben in het midden der gemeente, onder jong en oud, in uw huis als koster of als organist. Laat het een dienst zijn, allereerst tot eer van u, maar ook tot zegen voor eigen hart en leven. En er ook mogen zijn voor de gemeente, om in onze taken ook de gemeenschap der heiligen te beoefenen. Wij bidden u voor een wereld die in het boze ligt. Een wereld die niet naar u vraagt of zoekt, maar u zoekt te midden van die wereld het verlorene op. U brengt ze onder de band van het evangelie. U brengt ze onder de beademing van uw woord. En zo worden mensenlevens vernieuwd en veranderd. Wij dragen al uw dienstknechten op wereldwijd. Alle zendelingen, alle evangelisten. We bidden u voor de vervolgde kerk. Voor allen die zuchten en kreunen onder het geweld van de vijand. In gevangenissen kwijnend wellicht. gemarteld, gedood, om de naam van de Heere Jezus. Hij is het die verlossing zond. O Heere, u alleen bent daartoe in staat. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. We bidden u voor uw bondsvolk Israël. Een volk dat altijd maar weer in gevaar is van vijanden. We moeten altijd weer denken aan Psalm 124. Dat Israël nu zeggen, blij van geest. Indien de Heer niet bij ons is geweest. Indien de Heere ons niet had bijgestaan. Toen ons vijands Heer een aanval werd gevreesd. Dan zouden wij allang vergaan zijn. En daarom, we weten het, Heere, niemand zal ze uit uw hand rukken. Ze zullen hem zien die ze doorstoken hebben. En ze zullen hem lief krijgen met heel hun hart. En alzo zal geheel Israël zalig worden. Uw komst alleen is het die het heil zal volmaken van Jood en Heiden. Heere, wij danken u voor wat u gaf. En neem onze dank aan om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 21, het vijfde vers. Psalm 21, vers 5. Gemeente, gaat hij in vrede, onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u, de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.